We zitten in een prekenserie, daar gaan we vandaag ook mee verder over de geestelijke wapenrusting. En dat klinkt misschien wel dramatisch, zeker als je niet gewend bent om in de kerk te komen of daarover na te denken. Maar wij geloven en we ervaren dat we ook onderdeel zijn van een geestelijke strijd. Dat er machten zijn van de duisternis die proberen om de dingen stuk te maken die van God zijn. En die strijd die is reëel. En soms heb je niet zo goed in de gaten van wanneer is het nou strijd en wanneer niet, want niet alles is strijd. Maar soms heb je wel signaaltjes. Zoals je dat ook in je auto hebt. Ik heb een auto en een dashboard. En af en toe komen daar lampjes. Die gaan dan schijnen. En laatst was er weer een lampje of een melding van je auto heeft binnenkort onderhoud nodig. En daar op een gegeven moment denk ik van nou, volgens mij is het wel slim om dat lampje serieus te nemen. Of je kunt ook andere soorten lampjes of meldingen krijgen van stop. Dan is het niet zo wijs om door te gaan. Dus die lampjes die helpen. En mijn auto heeft inmiddels weer onderhoud gehad, dus ik kan weer gerust verder. Maar zo is het ook goed om eigenlijk een soort van geestelijk dashboard te hebben. Waar we ook lampjes kunnen oplichten die zeggen, hey, pas op, hey, wees alert. En wat voor lampjes zouden dat kunnen zijn? Maar als ik daarover nadenk, dan kom ik al gauw op vier grote waarden van het Koninkrijk van God. Vier V's. Vrede, vreugde, vrijheid en verbinding. Dat zijn vier zaken die horen bij het Koninkrijk van God. Want het Koninkrijk van God is een koninkrijk van vrede en vreugde en gerechtigheid. Er is vrijheid in Christus. En ja, doordat Jezus onze Heer is, onze Verlosser is, en daar gaan we het zo over hebben, kunnen wij ook in verbinding leven met God en ook met elkaar. Vrede, vreugde, vrijheid, verbinding. En als een van die dingen in je leven onder druk staat, dan kan dat dus een signaal zijn om alert te zijn. Hey, is hier sprake van een stukje strijd? Proberen de machten van de duisternis dingen te roven, dingen in te fluisteren, je denken te beïnvloeden. En dan staat er vrede of vreugde in je hart onder druk? Of is het misschien al geroofd? Dan wil ik je zeggen, wees alert. Ervaar je dat je op welk vlak van het leven niet vrij bent, omdat je vast kunt zitten. Wat we net ook hebben gehoord ook bij Leonie, dat je vast kunt zitten en beleven in schaamte. Vast kunt zitten in afwijzing, vast kunt zitten in destructieve denkpatronen. Vast kunt zitten, zodat je niet in staat bent om gezonde, godgerichte keuzes te maken. Als dat lampje ergens brandt op jouw geestelijke dashboard, wees dan alert. Als je ervaart dat er afstand is tussen jou en God, dat er afstand is tussen jou en de mensen om je heen, dat er juist niet verbinding is, maar dat er afstand is, ja, beschouw het als een waarschuwingslampje op je geestelijke dashboard. Want het kan zijn, en het hoeft niet altijd zo te zijn, maar het kan zijn dat het betekent dat je even onderdeel bent van een stukje strijd. Want die strijd is reëel. We hebben alert te zijn, maar we hoeven niet bang te zijn. Want daarvoor geeft God ons ook een hele geestelijke wapenrusting. En daar gaan we over lezen. Van Efeze 6 van 10 tot 17, die in deze serie al een paar keer is gelezen. Maar ik lees hem graag opnieuw met je. Daar schrijft Paulus: ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad en goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet van het evangelie van de vrede als sandalen voor uw voeten. En draag daarbij het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag de verlossing als helm en Gods woord als zwaard dat u van de geest ontvangt. Paulus geeft de hele duidelijke aansporingen. Zoek je kracht in de Heer, trek de wapenrusting van God aan en houd stand tegen de listen van de duivel. En in de vorige preek in deze serie is ook even de nadruk gelegd op dat Paulus het heeft over onze strijd. En dat is fundamenteel. En dat is goed, juist ook in een doopdienst. Waar we broers en zussen dopen, waar we zeggen, hey, jullie treden ook toe als lid van het lichaam, het plaatselijke lichaam, de gemeente. Juist daarbij hoort die belangrijke uitspraak. Want geloven, dat doen we samen. Jezus volgen, doen we samen. En we laten ons zo vaak eigenlijk wegdrukken. En een van de belangrijkste tactieken van de duivel, van de macht van de duisternis, is isolatie. Is eigenlijk zorgen dat je uit verbinding raakt, soms ook door schuld, door schaamte, door afwijzing, door niet goed, niet goed genoeg voelen, dat je je laat isoleren. En dat je eigenlijk voelt dat ik sta er alleen voor. En ik voel me eenzaam. En ik ervaar God niet. Dat is een van de belangrijkste tactieken, isolatie. En we zijn bedoeld voor samen, want hier staat onze strijd. Het is nooit alleen maar jouw strijd. We mogen elkaar daarin helpen, aanvuren, aansporen. Dus als jij vastzit, je zit hier en weet, ik zit vast in patronen waar het niet lukt om uit te komen. Ook niet als ik bid. Zoek ook daarin hulp. Deel het met anderen om je heen. Misschien al vandaag, we hebben altijd bidders bij het kruis, straks ook in de tweede helft van de dienst. Loop er naartoe. Laat met je bidden. Maak het open. Want we hebben allemaal af en toe te maken met stukjes strijd. We hebben allemaal te maken met dat het onszelf even niet lukt. En dat geeft niet. Dat is niet erg. Maar het is onze strijd. We mogen elkaar daarin ook vastpakken. En als wij vastpakken, en vorige keer met dat schild van geloof, dan zijn we samen ook beschermd. Ik heb het soms nodig om voor jou in de bres te springen. Jij hebt het soms nodig, ik heb het nodig dat jij voor mij in de bres springt. We hebben elkaar nodig, want het is onze strijd. En vandaag zoomen we in om de helm van verlossing. De helm van het heil, noemde Annemiek het al aan het begin van de dienst. Echt van die christelijke termen. Verlossing en heil. Draag de verlossing als helm. Dus het gaat over een helm en het gaat over verlossing. En de helm, dat suggereert bescherming voor je hoofd. Bescherming voor je denken, voor je verstand. Tegen alle stemmen, tegen alle meningen, tegen alle ruis die maar steeds probeert om ons denken, om ons leven, om daarmee ons hart binnen te treden. Want als ons denken wordt beïnvloed, dan beïnvloedt dat uiteindelijk ook onze wil, waarmee we onze keuzes maken. Dus er is een strijd gaande om ons denken. En we hebben die helm nodig om ons te beschermen. Want het is ook heel vaak dat rumoer vanuit de duisternis, die we zelf toelaten, door ook altijd maar stemmen aan te zetten in ons leven, ook via de schermen. Rumoer van de duisternis overstemt zo vaak de fluisteringen van de geest. Want de geest van God is een geest die zich niet opdringt, die niet schreeuwt, maar die heel vaak fluistert. Maar als het zo rumoerig is, met al die stemmen die we maar binnenlaten, dan zijn we meestal niet in staat om die fluisteringen te verstaan. Dus we hebben stemmen tot zwijgen te leggen. We hebben die helm op te zetten. En dit is de helm van verlossing. Ja, verlossing. We hebben het net gehoord. Ik herken Jezus als verlosser en Heer, maar verlossing, wat is dat dan? En waarom dan? En waarvan dan? We hebben Jezus, ook als je Jezus niet persoonlijk kent, dan weet je denk ik wel dat Jezus ook de verlosser wordt genoemd. Als je alleen al denkt aan dat grote beeld bij Rio de Janeiro, wat zo staat en over de stad uitkijkt, dat beeld heet Christus de verlosser. Want Jezus, hij is de verlosser. Maar verlosser, ja, waarvan dan? Wat betekent het? Nou, dat gaat er in de kern om dat Jezus Christus door zijn dood aan het kruis, maar ook zijn opstanding uit de dood, dat hij ons als mensen wil bevrijden, wil losmaken van de gevolgen van al onze verkeerde daden. Zodat wij een nieuw, een vervuld en een beter leven kunnen leiden in verbondenheid met God. Want wat zijn zoal de gevolgen van onze verkeerde daden? In de Bijbel ook wel zonde genoemd. Maar de gevolgen van onze zonde, onze verkeerde daden, is als eerste, dan gaat het over scheiding van God. Als er zonden zijn, dan verbreekt, dan vertroepelt dat de relatie tussen mens en God. Waardoor wij niet meer in staat zijn om in een volledige en een harmonieuze verbinding met God te staan. Zonde creëert afstand tot God. Maar zonde leidt ook heel vaak tot schuld en schaamte. We hebben het al gehoord. Want dat is ook een tactiek. Dat de duisternis, de macht van duisternis, eerst proberen te verleiden. Met gedachten, met denken van, doe maar, en het kan wel, en maakt niet uit. En je hebt een eigen wil, je bepaalt al lekker zelf. Doe maar. En dan ben je verleid, en je bent nog niet verleid, of dan komen de andere stemmen van veroordeling. Dat je je moet schamen. Noem jij je christen? Of zou jij bij God willen horen? Hij ziet je aankomen met al die verkeerde daden. Allemaal stemmen die klinken. Schuld en schaamte. En die meestal creëren niet alleen afstand tot God, maar creëren dus ook afstand tot de ander. En dan kom je dus heel makkelijk en snel alleen te staan. Scheiding van God, schuld en schaamte. En als laatste, geestelijke dood. Volgens de Bijbel leidt zonde tot geestelijke dood. Wat betekent dat we als mensen zonder verlossing geen eeuwig leven met God kunnen hebben. En verlossing betekent dan dus dat al die negatieve gevolgen, scheiding van God, schuld en schaamte, geestelijke dood, verlossing betekent dat dat wordt weggenomen door wat Jezus heeft gedaan. Zijn offerdood. Want die leidt tot vergeving. Die leidt tot een herstelde relatie met God de Vader. Die leidt tot innerlijke vrede. En ja, die leidt ook tot eeuwig leven. En dat is het beste nieuws wat jij in je hele leven maar kunt horen. Het is fantastisch nieuws. En maar we weten ook, in de wereld waarin we leven, in de maatschappij waar we onderdeel van zijn, dat dit soort woorden heel vaak met gefronste wenkbrauwen en grote vraagtekens worden ontvangen. Ik hoef helemaal niet gered te worden. Ik ben helemaal niet zo slecht dat iemand voor mij zou moeten sterven. Dat zijn vaak de stemmen die klinken vanuit onze cultuur. En sowieso, geloof in God, dat is toch eigenlijk een achterhaald concept. Het gaat in dit leven toch juist om zelfontplooiing. Het gaat toch juist om dat het kunst is om onafhankelijk te worden. Want dan ben je toch geslaagd in je leven als je eigenlijk niemand meer nodig hebt, maar je het helemaal zelf kunt doen. Dat is de grootste leugen waar je maar in kunt geloven. En geloven, dat is toch eigenlijk voor sneuwe types die zichzelf niet kunnen redden in dit leven, die blijkbaar een God bij zichzelf nodig hebben. Ja, amen. Dat is precies wat het is. Het heeft alleen niks met sneu te maken. Er schuilt grote kracht in kwetsbaarheid. Er schuilt grote kracht in het onder ogen zien van je eigen tekortkomingen. En zeker ook je tekortkoming ten opzichte van een liefdevolle, maar ook heilige God. Weet je, en als je het niet langer van jezelf hoeft te verwachten, maar van God mag verwachten, het echt van Hem mag verwachten, ja, dan komt daar heel vaak die vrede, die alle verstand te boven gaat, die alle stemmen soms zomaar het zwijgen kan opleggen. Want Jezus, Hij is de verlosser. Jezus, Hij wil jou verlossen. Hij wil jou losmaken. Nou, waarvan dan? Jezus wil je verlossen uit je eenzaamheid. Hij wil je verlossen uit je schuld en je schaamte. Hij wil je verlossen uit je destructieve gedachtenpatroon. Hij wil je verlossen uit de slavernij van de zonde. Uit welke slavernij dan ook maar. Je kunt zomaar verslaafd zijn. Ja, aan seks, aan drugs, aan alcohol. Maar je kunt ook verslaafd zijn aan de goedkeuring van anderen. Je kunt verslaafd zijn aan succes in je leven. Je kunt verslaafd zijn aan zoveel dingen. Je kunt verslaafd zijn aan je smartphone. Je kunt verslaafd zijn aan likes, aan wat dan ook. En Jezus, Hij wil je losmaken. Hij wil je bevrijden, want het is een slavenjuk. En uiteindelijk word je er back off van. En leidt het nooit tot een vervuld leven. Alleen misschien op de korte termijn. Hij wil je verlossen uit de voortdurende twijfel of jij wel goed genoeg bent. Ik kom te vaak gelovigen tegen die nog steeds twijfelen. Ja, maar ben ik wel een kind van God? Geloofszekerheid. Als jij je vertrouwen stelt op het offer van Jezus, dat Hij voor jou gestorven is, dat is het enige. Dan erken je Hem daarmee als verlosser. En daarmee ben je een kind van God. En dan kun je zelfs voor je examen gezakt zijn, maar dan ben je toch heel goed gelukt. Dan ben je geslaagd voor God in je identiteit. En niet in onze maatschappelijke normen. Je bent een kind van God als je je vertrouwen stelt op dat offer van Jezus. En Hij wil je verlossen uit waar jij maar in vastzit en zelf niet uitkomt. Maar dat kan Hij alleen maar doen als jij erkent dat je verlossing nodig hebt. In onze gemeente, in de Stadskerk, staan eigenlijk twee vragen altijd centraal. Ook bij de doop en ook de gesprekken die we over hebben. Maar ook als we elke keer avondmaal vieren. De eerste vraag is altijd, erken je Jezus als verlosser? En de tweede is, wil je Hem volgen als Heer van je leven? Mag Hij het voor het zeggen hebben? Wil je zijn principes, die Hij ook via de Bijbel aan ons geeft, wil je die leidend laten zijn in je leven? Betekent niet dat je leven helemaal op orde moet hebben. Dat hebben alle dopelingen niet. Heb ik ook niet. Betekent wel dat je het verlangen hebt om Jezus te volgen met alles wat in je is. Dat is zijn stem. Ten allen tijde de belangrijkste stem wordt in je leven. Erken je hem als verlosser. En wil je hem volgen als Heer. En door de doop laten jullie zien dat je Jezus wilt volgen. Dat je radicaal voor hem kiest. En dat je ook zegt, ik kan ook niet anders. Ik moet mijn oude leven begraven. En ik wil het. Want ik heb verlossing nodig. Want een leven zonder Jezus is een leven op weg naar de dood. En in het gezin van God hebben we eigenlijk een heel ander reisplan. Wij zijn niet onderweg naar de dood. Wij zijn al lang begonnen aan het eeuwige leven. Het eeuwige leven is niet iets voor straks. Het eeuwige leven, ik ben er al aan begonnen. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik geniet er al van. Ik ga ergens nog wel, als ik dat mijn aardse lichaam een beetje laat vallen, ga ik nog wel een soort gedaantewisseling meemaken. Maar het eeuwige leven is al begonnen. Dus we hebben een heel ander reisplan als christenen. En zo absoluut staan de zaken er wel voor. Zo begrijpen wij de dood en de opstanding van Jezus. Zo begrijpen wij ook de relatie met de doop. Want door de doop wordt duidelijk dat je je leven zonder Jezus eigenlijk voor dood wilt achterlaten. Je oude leven begraven in het doopbad. En zoals Jezus zelf opstond uit de dood, met hem opstaan in nieuw leven. Een leven vol van kracht en een leven ook met een nieuwe roeping. Want dat vind ik zo bijzonder van de wapenrusting. Dat had ik zelf nooit beseft voor we deze prekenserie deden. Maar de wapenrusting zijn niet alleen wapens die je krijgt, die je ontvangt, die je aan kunt trekken, hè, als een soldaat in de strijd. Het is niet alleen iets wat je hebt, wat je ontvangt, wat je krijgt. Het is ook iets wat je doet, wat je mag doen. Dus vanuit de verlossing die we zelf ontvangen, mogen wij anderen helpen om los te komen. Om verlost te worden. Ja, en dat is, in de christelijke termen, het werk van de Heilige Geest, zeker. Maar wij, jij en ik, als je een kind van God weet, wij hebben een bediening van verzoening, zoals de Bijbel dat zegt. En Paulus zegt daar prachtige dingen over in 2 Korinthe 5, dat gaan we lezen. En daar zie je eigenlijk die helm van het heil helemaal ook in terugkomen. Wat Jezus heeft gedaan voor jou en voor mij. Want Paulus zegt daar, wat ons drijft, is de liefde van Christus. Omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven. En dat hij voor alle is gestorven, opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem, die voor de levenden is gestorven en is opgewekt. En daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld. Ook Christus niet, die we vroeger wel volgens die maatstaven beoordeelden. Daarom ook is iemand die één met Christus is, die zijn vertrouwen volledig stelt op hem, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dat we straks ook in de doop echt zichtbaar zien worden. Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de taak gegeven dat bekend te maken. Inderdaad, God heeft in Christus de wereld met zich verzoend. Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons, hè, dus niet alleen de voorgangers of de oudsten of de evangelisten in onze gemeente, nee, ons als hele gemeente heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. Wij zijn gezanten, wij zijn ambassadeurs van Christus. God doet door ons zijn oproep. Namens Christus vragen we u, laat u met God verzoenen. Ter wille van ons heeft God hem, die de zonde niet kende, Jezus, eengemaakt met de zonde, zodat wij in hem rechtvaardig voor God konden worden. Ik vind dat ook zo mooi. Het is nooit alles wat we ontvangen in het geloof, het is nooit alleen voor onszelf. Ja, we mogen het ontvangen. Ja, we mogen daarvan genieten. We mogen eruit leven. Maar we mogen ook altijd weer doorgeven. De verlossing die we ontvangen, die mogen we doorgeven door andere mensen dat offer van verzoening van Jezus aan te bieden. Jij en ik, we zijn ambassadeurs van Christus. En ik moest hierbij denken aan omgekeerd tikkertje. Wie doet er nog wel eens tikkertje in zijn leven? Wie denkt dat hij te oud is voor tikkertje? Nee, dat is onzin. Je hebt ook tegenwoordig walking voetbal, dus je kunt ook gewoon walking tikkertje doen. Je kunt niet mag rennen, maar dat wel tikkertje doen. Bij omgekeerd tikkertje, normaal is tikkertje, hè? Iemand is een tikker en je wordt getikt en dan ben je af. Ja, heel flauw is dat eigenlijk. Of jij bent hem dan, dat kan ook. Maar omgekeerd tikkertje is, als je getikt wordt, dan word je daarmee ook tikker, samen tikker. Dus het leger van tikkers wordt steeds groter. Totdat iedereen getikt is. Wat? Dat is, zo werkt het toch? Zo werkt het in mijn brein. Zo heb ik het, zo speel ik het. Dus misschien dat ik daarom altijd als laatste overblijf, dat weet ik niet. Maar iedereen is tikker, totdat iedereen getikt is. En eigenlijk werkt het met de bediening van verzoening ook. We hebben te tikken, soms even een duwtje te geven, soms een hand uitreiken van joh, als je vast zit, er is een manier om los te komen. Er is iemand die je los kan maken. En zijn naam is Jezus. En hij wil je aanraken. Als hij je aanraakt, als hij je tikt, dan verandert je leven voor eeuwig. En dat mogen we allemaal onze plekken innemen. Als veranderde levens. Als wandelende preken. In een bediening van verzoening. En dat mogen we allemaal doen. Totdat hij komt. En hij komt zeker als iedereen bereikt is. Maar zolang hij niet komt en niet iedereen bereikt is, hebben jij en ik een bediening van verzoening. Amen.